ChatGPT, dat is een nieuwe ontwikkeling rondom generatieve en chat AI. Nou, is dat nou iets wat je in je app kunt doen? Of is dat iets dat je app gaat vervangen? Nou, we gaan erachter komen in deze podcast van In Eigen App. Leuk dat we vandaag aan tafel zitten met Jacqueline en Hans van Dam. Beiden hebben ze iets toe te voegen aan het onderwerp van AI. En we gaan lekker van ze in gesprek en we gaan erachter komen van wat die rol van AI nou kan zijn. Onder andere gaat Hans ons straks vertellen of AI dus je app gaat vervangen. Welkom Jacqueline, welkom Hans.
Dankjewel. Goedemorgen.
Dankjewel, goedemorgen.
Goedemorgen. Hey, we gaan dadelijk meer hebben over wie jullie precies allemaal zijn. Maar ik wil eerst eventjes weten van Jacqueline, stel je was een seizoen. Wat zou je dan zijn?
Ja, ik ben echt de lente. Ik ben van nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën, van alles wat ontluikend is en groen en nieuw en fris en fruitig. Ik ben echt van de lente.
Ja, zo ken ik je ook. Dat is wel heel erg leuk. Hans, jij?
Ja, voor mij echt de zomer. De eenvoud, weinig kleren aan hoeven en spontaan van alles nog wat kunnen doen. Zonder over na te denken wat je allemaal aan hoeft te trekken. En wat je voor moet bereiden. Dus gewoon gaan.
Heel goed. Dat vind ik wel leuk om te horen. Nou, voor jullie hebben jullie Jacqueline de Gruyter. Zij is ook wel bekend als Miss April, oftewel de organisator van April Festival. Ja, dat vindt al plaats sinds 2011, toch, Jackie?
Ja, het is 2012.
2012. En ook dit jaar is het weer, van 17 tot en met 27 april. Dus eind van deze maand is het alweer. Ja, en we hebben Hans van Dam. En Hans, ik leg iets verder uit over wie je allemaal bent, omdat jij ook inhoudelijk meer gaat vertellen over AI zo meteen. Je bent een PhD'er, dat wil zeggen dat je gepromoveerd bent op UX, User Experience. Je bent software developer, je hebt 12 jaar ervaring met Android development. Je weet veel over AI, LLM. Je hebt gewerkt voor apps van RTL, Videoland, Knap, AMB en NS, dus een hele staat van dienst. Dat vind ik leuk om te horen. Ja, en dat maakt het ook wel leuk om jou aan tafel te hebben en daar dadelijk over uit te horen. Ja, ik begin heel eventjes met Hans. Ik begrijp dat je al een jaar lang hebt verdiept in de mogelijkheden van ChatGPT, generatieve AI, LLM's en veel ervaring met UX. Maar dat zijn allemaal mooie termen. Maar wat betekent dat nou voor iemand die nu luistert, voor iemand met een app-idee? Kun je ons meenemen in die termen?
Nou ja, AI is natuurlijk een enorm breed begrip. In de geschiedenis, vroeger was een computer eigenlijk al AI, iets wat je begrijpt, een intelligent systeem. En heel vroeger was zelfs een klok wel een model van de menselijke geest.
Oh ja, wauw. Ja, dat is ook zo, dat had ik nog niet gerealiseerd, maar hoe bedoel je dat dan?
Nou, vroeger was een klok een hele ingenieuze uitvinding en een automatisch mechanisme wat de tijd begreep. En dat werd toen gezien als iets heel intelligents. Het is eigenlijk ook een heel relatief begrip wat een artificial intelligence nou precies is. In de jaren 80 was logica bijvoorbeeld een heel erg in zwoem. Men dacht toen van als je met regeltjes en taalregeltjes de hele wereld beschrijft, dan wordt zo'n systeem vanzelf intelligent. Nou ja, er zijn nog mensen die nog steeds dat aanhangen. Maar tegenwoordig is dat veel meer de neurale netwerken. Dus een veel zachtere en fuzziere manier van het interpreteren van de wereld. Die speelt een veel grotere rol bij wat kunstmatige intelligentie nu eigenlijk inhoudt. En hoe het vorm krijgt.
Oké, dus het heeft echt een geschiedenis en dat vind ik leuk om te horen. Tegenwoordig gaat het veel meer over LLM's en generatieve AI en zo. Kun je iets vertellen, wat is dat dan?
Ja, generatieve AI in essentie is het genereren van tekst en plaatjes op basis van een vraag of input. Maar een large language model is echt een vrij recente uitvinding. Dat is een beetje begonnen met Google en met een paper uit 2017. Attention is all you need heette die paper. En toen is het mogelijk geworden om neurale netwerken massief parallel te gaan trainen. Voorheen gebeurde dat eigenlijk stapje voor stapje. Dat kostte heel veel moeite om dat te doen. Nu is het mogelijk om met grafische processoren met miljarden of miljoenen processoren tegelijk zo'n netwerk te trainen. En daar is de kracht exponentieel toegenomen.
Dus als ik goed begrijp, zeg je van zo'n LLM, zo'n Large Language Model, wordt getraind. Dat kan tegenwoordig veel sneller. En daardoor krijg je dus een betere generatieve AI aan de voorkant. Zeg ik dat dan goed?
Ja, sneller en daardoor is het ook mogelijk om binnen een haalbare tijd ook veel breder te trainen, veel dieper.
Oké, dus, en dat geeft allemaal nieuwe opties.
Ja.
Breder te trainen.
Ja, en wat het interessante daarvan is wat eigenlijk ons ontdekt hebben, door het heel groot te maken, ontstond iets wat heet Emergent Intelligence. Mm-hmm. En eigenlijk begrijpt niemand helemaal hoe dat in elkaar steekt. Dus door extreem veel teksten eraan toe te voeren, ontstaat er een soort abstractie, een soort dieper begrip van zo'n systeem. Wat voorheen eigenlijk niet voorzien werd. En dat is wel echt een eureka van de laatste paar jaar.
Maar wacht eventjes, Emergent Intelligence, want dat is ook nieuw voor mij. Vertel eens eventjes, hoe zie je dat dan terug of zo, als je dat in je modelletje hebt gestopt?
Nou, door middel van die large language models worden natuurlijk getraind met teksten. In principe is een large language model voorspelt eigenlijk de volgende lettergreep. Dat is de hele tijd wat er gebeurt. En dan na iedere token de volgende token of de volgende lettergreep. En zo ontstaat een nieuwe tekst, mm-hmm, naar aanleiding van een beginstukje tekst. Dat is precies hoe het werkt. Maar om dat op een goede manier te doen, moet zo'n model ook kunnen abstraheren. En als je maar genoeg tekst voert aan zo'n model, begint hij op een gegeven moment abstracties te vormen. Zoals als je bijvoorbeeld heel veel tekst hebt over een kat of over een hond en over allerlei dieren, begint hij op een gegeven moment te begrijpen wat een dier is als concept. En zo langzaamaan ontstaat door heel veel teksten te voeren in een heel intelligent systeem, als hij daar heel lang mee doorgaat, krijgt hij een wereldbeeld.
Oké.
En als hij een wereldbeeld heeft, kan hij weer makkelijke teksten leren, lezen en nog intelligenter worden.
Oké, ja, dat is inderdaad wat je ook terugziet, veel mensen terugzien in ChatGPT. En dat is natuurlijk ook een reden waarom het een belangrijk onderwerp is, dat AI nu heel erg speelt in de samenleving. Jacqueline, ik begrijp dat jij Hans hebt uitgenodigd voor jouw festival. Ook misschien wel om deze reden. Kun je iets meer vertellen over April en de doelstelling daarvan of voor wie dat is?
Ja, zeker. Zoals je net aangaf, organiseer ik het festival vanaf 2012. En dat is eigenlijk voor iedereen die een specialist is in deze branche. Dus eigenlijk van idee tot in de store. En dan bedoel ik eigenlijk in de app store. En voor iedereen die daarbij komt kijken. Dus om een app te bouwen heb je verschillende mensen nodig. Dus de mensen die het vormgeven. De mensen die het, zoals Hans dan, die het in code omzetten. Uiteindelijk iemand die test of alles goed gaat. En dan vervolgens iemand die je helpt om het in de app store te zetten. Zodat je veel bezoekers krijgt. Daarvoor organiseer ik sessies en die breng ik bij elkaar tijdens het appfestival. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in het neerzetten van een app, die een goed idee hebben, die kunnen gewoon aansluiten en gewoon eens onderduiken in de wereld van apps en wat daarbij komt kijken. En wellicht hierin een netwerk opbouwen of misschien realiseren ze zich wel van, oké, dit is echt not my cup of tea. Ik ga iets anders doen. Hè? Ik maak een website. Maar dat zijn in ieder geval, ja, de doelstelling is verbinden en kennis delen.
Ja, heel goed. En tussen 17 en 26 april, zeg ik nu, zijn er dus verschillende sessies door het hele land, begrijp ik. En mensen kunnen zich daarop inschrijven dan, of niet?
Ja, je gaat gewoon naar de website, aprilfestival.com. En daar zie je het festivalprogramma en daar kun je ook op een programma klikken en je daarvoor aanmelden. Een ticket kopen of je neemt een paspoort toe als je denkt, hey, ik vind er heel veel leuk. En mocht je nieuw zijn in deze wereld, dan zijn er wel een aantal sessies die je kunt bezoeken. Om gewoon eens je licht op te steken en kennis te maken met App-minded Nederland of App-bouwen Nederland.
Ja, oké, helemaal goed. Nou, ik ben daar benieuwd naar wat dat eventueel kunnen zijn. Hans is een van die sessies namelijk. En Hans, je hebt er net al verteld over AI. En ja, dat is iets opkomends. Maar ja, ik ken het dus van ChatGPT. Je kunt leuke plaatjes maken met DALL-E en met andere tools. Maar wat is nou het belang van AI als je een idee hebt voor een app? Wat doet zo'n AI met apps?
Een van de belangrijkste dingen, dat is ook generatieve AI, suggereert eigenlijk dat die large language models vooral interessant zijn omdat je er leuke plaatjes mee kunt laten genereren, of filmpjes of dat soort dingen. Maar wat eigenlijk nog veel leuker is dat zo'n large language model een mens best wel goed begrijpt. Dus hij begrijpt de bedoeling van de gebruiker en kan dat in principe vertalen naar actie die een computer begrijpt. Dus ik kan een ideale vertaalslag plegen tussen mij als mens en mijn bedoelingen. De onderliggende bedoelingen van wat ik zeg, kan die eigenlijk eruit halen. En dat vertalen in wat jouw systeem of jouw app kan.
Okay.
En of dat dan rechtstreeks ingrijpt op een API onderliggend. Of bijvoorbeeld jouw grafische user interface en daar een soort interactie mee aangaat. Dat kan allemaal. En dat is heel mooi.
Dat klinkt inderdaad nieuw en vernieuwend, want dat ken ik nog niet. Maar je zegt ook dat het gaat om een soort van spraakinterface, als in je spreekt tegen je smartphone en die gaat dan in principe voor jou op knoppen drukken in de app. Begrijp dat goed?
Ja, dat versimpeld gezegd zou dat is een mogelijkheid. Ja. Maar je kunt ook eventueel, het kan ook typend zijn. Hè? Als mensen in de trein zitten, willen ze misschien niet praten. Dus, sommige mensen hebben nog, veel mensen hebben daar weerstand tegen. Het is wel opkomend. Maar hij gaat op knoppen drukken of onder water de juiste dingen activeren in jouw app. Dus ik zou bijvoorbeeld tegen een app kunnen zeggen van maak €40 over naar David. Dat die app dat gaat doen. Zonder dat ik op de pagina sta waar je geld over maakt of wat dan ook. Dus meer als intentie gewoon, je zegt wat je wil. Je hoeft die app niet te kennen, je hoeft het jargon van de app niet te kennen. Hij vist jouw bedoelingen eruit en vertaalt hem in wat die app kan.
Dat is wel interessant. Dus je gaat niet meer die app openen, bij wijze van spreken, maar je zegt gewoon tegen tegen je telefoon van ga dit doen. Dus misschien heb je niet eens meer een app nodig. Ja, ik ken dat wel van Siri en Google Assistant. Is dat een beetje dat dan?
Eigenlijk is Siri en Google Assistant zijn eigenlijk wel de juiste AI-systemen om dat te doen. Alleen ze zijn niet zo goed. Dus daar zit ook wel de crux. Dus heel veel mensen vinden het leuk, gebruiken Siri of Google Assistant wel eens voor hele simpele dingen. En soms kunnen ze ook heel enthousiast zijn over van kijk eens wat hij doet. En dan moet je 5 keer proberen en dan doet hij het uiteindelijk. Of 4 keer. En ja, dan kun je enthousiast zijn van goh, het is me gelukt om hem het te laten doen. Of haar. Maar dat is niet goed genoeg voor daadwerkelijke adaptatie door gebruikers.
Dus als ik goed begrijp, gebruiken Google Assistant en Siri gebruiken nog helemaal geen AI of generatieve AI om dit te doen?
Nee, niet de nieuwste versies, niet met large language models. Dat is nog, het is puur op keyword herkenning. Probeer woordjes te vinden in wat jij zegt en dan een beetje te schatten. Het is nog een ouderwetse AI, zou je kunnen zeggen.
Ouderwetse AI. Nou, nu zijn Google en Apple beide heel hard bezig met AI. Dus ja, dan ben ik benieuwd naar je visie. Denk je dat dat de komende jaren zo gaat zijn? Dat die nieuwe AI ook daarin gaat zitten?
Ja, zeker. Ik verwacht echt in 2024 dat zowel Apple als Google met een sterk verbeterde versie van een telefoonassistent komen. Die kan eventueel ook in die browser geïntegreerd worden. Of misschien ook in je operating system, Windows of macOS. Ubuntu, overal, zeg maar, in wat algemenere systemen denk ik dat de assistentsoftware geïntegreerd gaat worden. En dan van hoge kwaliteit. Nou ja, nu kun je dat al zelf ook bouwen, zo'n assistent. En ik denk dat het wel handig is als je een app bouwt om daar een beetje naartoe vooruit te kijken. Van hoe ga je daarmee samenwerken?
Nou, vertel, hoe kunnen we dat doen, Hans?
Ja, nou, een large language model moet weten wat jouw systeem kan, wat jouw app kan. Dus het wordt een soort samenspel tussen API-aanroep, grafische interactie en die assistent. Maar die assistent moet snappen wat jouw app doet. Wat die knoppen doen, wat die velden betekenen in jouw app. En hij moet ze kunnen bereiken. Zodat hij, als ik iets zeg, dat hij daar naartoe kan navigeren en de juiste dingen kan gaan doen. Een traditionele app is niet zo gebouwd. Die is gebouwd van ik druk op een knop, er gaat iets gebeuren.
Ja, precies.
En ik vul iets in een veld en er gebeurt iets. Maar er is eigenlijk geen toegang vanaf een centrale punt. En zo'n assistent is en natuurlijk een soort centraal punt waar iets binnenkomt. En wat dan vertaald wordt in een structuuroject wat zo'n app aanstuurt. Maar als die app dat niet aan kan, dan kun je ook niet inhaken op zo'n assistent.
Ik vind dat wel interessant wat je zegt, want dan moet je dus je app gaan verbouwen, want je hebt al altijd een soort van functioneel gedeelte van je app en dan heb je de UI, de voorkant, de user interface. Maar je zegt eigenlijk, je moet een soort van AI UI hebben. Je moet een apart gedeelte hebben van je app dat nog aan toe wordt gevoegd, waardoor AI, een assistent of iets dergelijks, ook gebruik ervan kan maken.
Ja, En hoe dat, welke vorm dat precies gaat krijgen in de toekomst, dat is eigenlijk nog niet, dat is nog niet bekend. Dat is, ik heb me nu ook wel geregistreerd voor het Early Access Program van Google. Die hebben ook al een hele kleine large language model op voor de nieuwste telefoon, de Pixel 8 Pro. Die hebben ze aangekondigd. De Gemini Nano heet dat. Dat is een mini LLM'tje dat dan draait op die telefoon. Hoe goed dat is, weet ik nog niet. Maar in principe kan dat ook allemaal in de cloud. En wat, op wat voor manier je precies zou moeten aanhaken op die nieuwe Siri en die nieuwe Google Assistant. Ja, dat is nog. Komt wat traag van de grond, mag ik ook wel eerlijk zeggen.
Mm-hmm. Ja, het is ook nieuw en de techniek is hartstikke nieuw. Maar het is zelfs nog niet helemaal klaar daarvoor. Maar dan is dus de vraag, wat moet ik nu ermee? Want dit gaat dus komen, in 2024 zeg jij. Ja, dan moeten mensen nog aan wennen, dan moet het nog gebouwd worden. Dus nou, ik zie al eerder 2025 een soort van adoptie, of in ieder geval grootschalige adoptie kan plaatsvinden. Mm-hmm. Dus dat duurt nog bijna een jaar. Wat kunnen we nu met AI en UX, zeg maar?
In principe heb ik al een prototype gebouwd waarmee je dit kunt doen. Dus gewoon praten tegen je app en dan voert die opdrachten uit. Dus in principe kan je dat al bouwen. Het is ook niet heel erg moeilijk om dat te doen. Mm-hmm. Het vergt wel wat. Als je wat voorbereid wil zijn op de toekomst en nu nog denkt, ik wil in ieder geval niet helemaal ernaast zitten, dan moet je app volledig voorzien zijn van goede deep linking, zoals dat heet.
Ah, okay.
Deep linking is eigenlijk een soort, je kunt het zeggen, een soort URL. Je ziet het ook wel eens in e-mailtjes bijvoorbeeld. Dat je een link hebt en daar kun je op klikken en dan kom je ergens diep in een applicatie terecht.
Oké, dus dat is een lange URL, zou je kunnen zeggen, met extra parameters daarin.
Ja.
Waardoor je direct ergens. Oké, en dat ga je dus ook krijgen in apps. En dat kun je nu al de programmeur opdracht geven om dat eraan toe te voegen.
Ja, en de parameters en die paden die daar in zo'n deep link zitten, die moeten ook gedocumenteerd zijn, zodat een large language model dat kan begrijpen. Als ik wil gaan naar bijvoorbeeld een creditcard pagina en ik wil daar mijn limiet verhogen, dan moet ik zeggen, oké, dit is limit. En dan moet ik in een paar woorden beschrijven wat die parameters zijn.
Hmm.
En dat kan ik dan aanbieden aan een large language model. En die kan dan de juiste call gaan genereren, zodat die deep link in mijn app uitgevoerd kan worden. Maar die deep link, die moet je zelf maken.
Ja, precies.
Dat deep link mechanisme.
Dus dat kan wellicht straks aansluiten op zoiets als Gemini Nano. Of iets wat er gaat komen. Oké, interessant. Dus daar kun je op voorbereid zijn. Welk type apps heeft daar het eerste voordeel bij? Want je hebt net over een bankier-app eigenlijk in twee voorbeelden. Zijn er nog andere type apps die als eerste hier naar heel veel waarde uit gaan halen?
Ik denk reis-apps. Het zijn apps die je vaak hands-free wil bedienen, zoals auto-apps. Ja, momenten waarin de gebruiker echt zijn handen niet kan gebruiken. En wellicht ook apps voor ouderen of gehandicapten. Mensen die minder goed zicht hebben of minder goed motorisch zijn. Dan bewijst het als eerste zijn waarde. Dan kun je bijna niet zonder. Dus ik denk dat die als eerste gaan. En juist een bankieren app is een beetje tricky. Vooral als de informatie die een gebruiker uitspreekt over de lijn gaat richting Amerika, dan zijn banken daar vaak niet zo happig op. Maar daar heb ik over nagedacht en eventuele oplossingen voor.
Maak ons gek. Wat zou dat kunnen zijn?
Nou, je kunt dus, als zo'n large language model op je telefoon draait, dan heb je in principe privacy.
Ah.
Want dan gaat er dus geen informatie over de lijn naar Amerika. Maar ja, dat zijn wat op een telefoon kan draaien, dat is niet heel krachtig. Dat is dat heel beperkt. Maar je kunt dus ook zelf large language model op je eigen server draaien of in je eigen cloud omgeving. En dan zit die helemaal binnen je eigen security skill. Dan gaat er geen enkele informatie naar buiten. Het zijn wat kleinere large language models dan GPT-4 of Gemini. Dus die zijn wat zwakker, wat minder intelligent, om het zo te zeggen. En voor het Nederlands is dat helemaal tricky, maar het gaat wel. En die kun je dus helemaal in je eigen security skill draaien. Wat wel nodig is, omdat ze wat zwakker zijn, is dat je ze helemaal fine-tunes, zoals dat heet, voor je eigen applicatie. GPT-4 kan je ook een recept voor pannenkoekenbakken voorschotelen. Maar dat is misschien helemaal niet nuttig dat hij dat kan als jij een bankieren-app hebt. Als je dus helemaal traint op dat specifieke ding, dan kan zelfs een zwak model wat behoorlijk intelligent zijn.
Ja, dat is natuurlijk nu, hè, met limited resources. Een AI-model trainen kost duizenden, tienduizenden, honderdduizenden euro's. Maar je kan het dus veel goedkoper doen als je het specifiek maakt. Interessant. Leuk dat je erover nadenkt, Hans, want dat zijn al oplossingen voor de komende jaren. Ik wil nog heel eventjes terug naar die doelgroep. Hè, want je had het net over mensen die dus een bepaalde achterstand hebben. Dus je hebt het over ouderen die dus minder digitaal vaardig zijn. En nu weet ik dat er toevallig iemand luistert die een diabetes type 2 doelgroep heeft. En daar zit een correlatie met diabetes type 2 en opleidingsniveau, zou je kunnen zeggen. En soms zijn mensen wat minder handig of makkelijk ook een digitaal vaardig in feite. Hoe zou nou een app die kan helpen in een traject om diabetes type 2 te verminderen, hoe kan een AI daar een oplossing zijn om die mensen makkelijker toegang daartoe te geven?
Heb je het dan vooral over textueel of qua interactie echt met handelingen in een app? Want het zijn eigenlijk twee verschillende domeinen die weliswaar goed combineerbaar zijn.
Maar vertel, want je zegt textueel of interactie. Ja. Hoe bedoel je
textueel? Ja, ik heb het over dat textuele aspect nog niet zo heel erg veel gehad. Wat ChatGPT nu eigenlijk doet, is vooral een chatbot. Hè? Je typt tekst in en je krijgt een antwoord. En het is heel mooi om dat te combineren met je typt tekst in en hij gaat iets voor je uitvoeren in een app. En het mooiste is als dat een mooie synergie is, dat door elkaar loopt eigenlijk. Dat soms je vragen stelt over een bepaald onderwerp. Als het zich daartoe leent, krijg je een textueel of een visueel antwoord. Of hij gaat iets voor je doen, omdat je daarom gevraagd hebt. Bijvoorbeeld een bedrag overmaken of wat een app ook doet. Zo'n eigen chatbot maken over bijvoorbeeld diabetes type 2. Kun je vrij makkelijk zelf in elkaar zetten met behulp van iets wat heet Retrieval Augmented Generation. Dan kun je een chatbot maken op basis van een heleboel eigen tekst. Dus bijvoorbeeld een paar boeken of een hele verzameling artikelen of een hele website. En als je die chatbot, die geeft dan antwoord op basis van heel veel tekst, die eigenlijk ook zoveel tekst dat het voor een mens nauwelijks door te ploegen is. Dat is een interessante toepassing voor iemand die informatie zoekt over een bepaalde ziekte of een bepaald onderwerp.
Dus dan kan het resultaat is een chatbot die veel weet uit eigenlijk al die boeken of al die informatie.
Ja, eigen onderwerpen. En als je zegt mensen die een beetje die meer digibeet zijn, dus niet zo heel goed zijn met techniek. Maar het voordeel is dat als ik qua spraak gewoon kan zeggen wat ik bedoel, dan hoef ik ook niet zo goed hoef ik niet zo goed te zijn in het interacteren met een app, omdat die app zich aanpast aan mij. Ik hoef niet die app te snappen, hij moet mij snappen. En dat wordt een stuk belangrijker. En dat geldt niet alleen voor mensen die misschien laaggeletterd zijn. Het kan ook zijn dat iemand Turks of Marokkaans of Spaans spreekt en geconfronteerd wordt met een Nederlandstalige app. Dat maakt dus niet uit, want ik kan gewoon in het Spaans of in het Turks een vraag stellen. En die large language model begrijpt dat gewoon.
Hey, en je bent ook expert op UX-niveau, dus ik wil daar in dit geval even op doorvragen. Ik heb namelijk het idee dat je dan ook moet leren om vragen te stellen aan je telefoon of aan je app. Hoe zit die adoptie van zo'n vraagmodel, zeg maar, zo'n spraakgestuurd AI, UI.
Hoe die beter vragen kan stellen?
Nee, hoe gaan we ervoor zorgen dat die ouderen of die diabetes type 2 of andere diabetes mensen hier gebruik van gaan maken? Want ze moeten leren om te praten tegen een telefoon, toch?
Nou ja, en het idee is eigenlijk dat ze dat zo min mogelijk moeten leren. Dat het net zo goed is als wanneer je tegen een mens praat.
Ja, oké, maar dit is geen mens. Hè? Dus je hebt, ik heb hier mijn telefoon vast, dat is geen mens. Ik ben gewend op knoppen te drukken en ouderen wellicht ook. Maar ze moeten dan stoppen met knoppen drukken en gaan praten. Of misschien een knop indrukken en dan hebben ze de mogelijkheid. Is daar ook nog een soort van adoptiedrempel voor, wellicht ook voor echt diabetes doelgroepen?
Dat denk ik wel, ja. Maar ik zou ook bijna zeggen, misschien is dat meer jouw terrein.
Hoe die daar moet zeker onderzoek naar gedaan worden. Ja, nee, dat klopt ook. Nee, ik vraag er nu even bij door, omdat ik weet dat je veel weet van UX. En dit is natuurlijk onderdeel van UX, van user experience, van hoe start iemand met gebruik ervan.
Hoe stimuleer je iemand om op één knop te drukken? Want daar komt het dan wel op neer. Of om een keyword te zeggen, zoals... ik ga het nu niet zeggen, want dan gaat mijn telefoon aan, maar...
Ja, precies. Ja, dus dat is dan... Ja, ik zei net wel, dus hopelijk komt bij jou niet binnen, maar inderdaad, als je zegt Siri, kun je mij helpen met wat is het weer vandaag? Dus inderdaad, hoe ga je dat stimuleren bij ouderen? Dus dat is wel een interessante. Even kijken, er kwam nog een vraag binnen van Wouter. Een tijdje terug hadden we het over AI-modellen en dat trainen. En zijn vraag was, hoe train je een AI-model? En wil je het even in de context zetten als je wil, van wat is nou die chatbot en wat is nou die AI-UI? Hoe zit dat in verhouding met AI en ja, hoe train je dat?
Oké. Eigenlijk het grootste gedeelte van wat je ziet over het leren van een AI-model, dat is eigenlijk geen leren. Dat is meer opslaan van context van een interactie. Dus als jij een gesprek hebt met ChatGPT, iedere beurt die je hebt met ChatGPT, stuurt hij gewoon de volledige geschiedenis van het gesprek mee naar het Large Language Model. En die large language model leest iedere keer die hele geschiedenis weer opnieuw door. En een large language model zelf leert niet.
Nee, zijn vraag is van hoe train je een AI-model? Dus dat large language model is getraind en kan daarna gebruikt worden. Dus dat begrijp ik.
Hij leert eigenlijk niet misschien was de vraag anders bedoeld. Ja. Hoe train je nou een AI-model met voorbeelden, input en output? Van als ik dit zeg, ga je dit antwoorden. Dat is je voert hem een hele lange lijst met voorbeelden van vragen en antwoorden. Simpel gezegd. En een echt groot large language model wordt getraind met teksten. Dus eigenlijk iedere keer voer je hem een tekst en je weet hoe de tekst doorloopt. En eigenlijk hoe de tekst doorloopt, dat is dan de output.
Ja, precies. Dus dan, zeg maar, na het woordje één staat er heel vaak het woordje mens of een ander zelfstandig naamwoord. En dan weet je van, oké, vaak moet ik dus nu een zelfstandig naamwoord of in ieder geval een lettergreep, een zelfstandig naamwoord daarin gaan zetten.
Ja, en dan gaat hij leren hoe hij die tekst af moet maken. Dat is het basismodel. En de chatmodellen, die heten technisch gezien, hoe heet die? Instructmodellen, die worden getraind op vraag-antwoorden. Dus dat er echt een gesprek tussen gebruiker en assistant plaatsvindt. Dat is een fine-tuningslaag bovenop het basismodel.
Oké, dat is interessant. Dus dat is het verder aan het tweaken daarvan.
Ja,
oké. Okay.
En als je dus voor je eigen toepassing wil tweaken, dan is het in een steeds hogere laag tune je dan een beperkt aantal parameters van het model. Want als je een heel large language model zelf zou moeten trainen, dat kost je te veel geld. En te veel tijd en te veel grafische kaarten.
Ja, precies. Want dus even voor de duidelijkheid, je hebt een aantal LLM's, die zijn echt groot en gigantisch en voor misschien wel miljoenen gebouwd en getraind op grote datacenters. Maar je gaat erop doorbouwen door de technieken die je net noemde. En dus je kunt gebruik maken van die LLM's, daar train je op door. Dus als je eigen AI-model wil, waar later een chatbot op komt, dan moet je dus nu verfijnen. Moet je dus gaan kijken van hoe gaat LLM helpen om mensen te instrueren over wat je kunt doen in een diabetes 2, type 2 behandeling bijvoorbeeld.
Ja, dat is ook weer niet. Want als jij zo'n chatbot zou willen maken, dan denk ik dat je eerder gebruik maakt van een API van een leverancier, zoals van OpenAI. Of een veiligere versie is Azure OpenAI. Of van Gemini, API. En dan ga je dus gebruik. En dan maak je gebruik van die superkrachtige modellen van hun. En het lerende aspect daarvan, dat stop je allemaal in je prompt. En de prompt is eigenlijk het stuk, iedere keer dat je zo'n model aanroept, stuur je een hele lap tekst naar zo'n model toe. En een klein onderdeeltje daarvan is de vraag die de gebruiker gesteld heeft. En daar rondomheen heb je heel veel instructies aan het model, van wat voor type, hoe die zich moet gedragen, wat voor type assistent die verondersteld wordt te zijn, eventueel een heleboel context. Wat gegevens van de gebruiker en wat teksten over diabetes 2. Dat stop je allemaal in die prompt. En op basis daarvan gaat hij een antwoord geven.
Oh, interessant. Dus die prompt moet best wel groot zijn. Dan moet je best wel wat informatie in kunnen zetten.
Ja, en dat wordt ook wel het context window genoemd. De ruimte die je hebt, hoe groot je een prompt kunt maken. Voorheen was het 4K bij OpenAI, 8:32. Nieuwste versies gaan naar 128 en Gemini Ultra en Pro die gaan nu naar een meg. Dus een paar megabyte aan tekst kun je meevoeren met je in je prompt. En dan kun je eigenlijk moet je dat zien als een enorm korte termijn geheugen.
Wauw. Nou, ik kan me voorstellen dat dan met zo'n API-koppeling, dus je maakt een directe koppeling met zo'n LLM. Ja, dat is interessant. Heel even terug naar het onderwerp waar we het vandaag over hadden. Hè? Want je hebt het al gehad over AI en welke rol die gaat spelen. Denk je nou dat AI en de vormen die je noemt apps gaan vervangen in de komende jaren?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze heel erg gaan samenwerken met apps. En dus de interactie met apps veel vloeiender gaan maken. Maar die app is wel, een app is een toegang tot een systeem, tot een dienst. En AI gaat die dienst niet vervangen, dan gaat de toegang tot die dienst vergemakkelijken in samenwerking met je app. Nou, dat visuele, het feit dat ChatGPT een chatbot is, wil nog niet zeggen dat de conversationele interactie met AI in de toekomst volledig gaat bestaan uit chatbots. Ik denk dat die visuele feedback die een app biedt en die visuele interactie en dat je het ook over kunt nemen, hè, je vraagt iets. Het gebeurt in je app, maar je kunt nog steeds met je handen erbij om het te veranderen als je het niet goed begrijpt.
Ja, precies. Want als je kijkt naar zo'n film als Her, hè, dat is een film over een soort van AI die een soort van iemand op zijn hoofd heeft. Maar daar zitten vaak geen beelden bij en diegene praat echt alleen met die AI. Dus dat zie je niet als een realistisch toekomstbeeld dan, begrijp ik.
Nou ja, natuurlijk ook wel. Maar ik denk dan eerder aan Minority Report, waar je nog wel je scherm hebt en je visuele interactie.
Oké.
Dus ik denk dat visuele juist heel belangrijk blijft.
Oké, dus het is een toevoeging en een versnelling en verbetering van apps. Oké, dat is goed om te horen. Nou, dan geven ze iets anders. Hè. Heel veel mensen weten nog niet precies wat AI en apps nou samen doen, maar het heeft ook veel nieuwe kenmerken die we kunnen gezien worden als misvatting. Ja, wat zie jij nou als de grootste misvatting van AI waar we wellicht wel mee moeten stoppen om dat tegen elkaar te zeggen?
Ik denk dat een van de grootste misvattingen die ik zie in video's, bijvoorbeeld op social media of op LinkedIn, is eigenlijk een soort overpromising die op dit moment wel gebeurt. Het idee dat we nu eigenlijk al assistenten hebben die zomaar alles magischerwijs kunnen. Bijvoorbeeld 5 jaar geleden de CEO van Google heeft een filmpje gemaakt over een afspraak bij een kapperszaak met de Google Assistant. Nou, een prachtige video van kijk eens wat hij kan. Daarna nooit meer iets van gehoord. En zo zijn er best wel veel filmpjes te zien over AI, alsof er een soort, alsof inderdaad die Her of Minority Report wereld er al is. En het moet nog wel gebouwd worden. En dat moeten de appbouwers, zoals wij, moeten dat uiteindelijk echt gaan realiseren. En niet als gestaged video.
Ja. Oké, dus het is overpromising. Dus mensen krijgen eigenlijk een beeld dat nog helemaal niet bestaat. Want ik vind dat wel heel mooi dat je zegt dat het Gemini Nano is nu pas net in ontwikkeling. Dus het kan nog helemaal niet zo uitgebreid gaan worden. Oké, dus dat is ook wel een eye-opener, denk ik, voor heel veel mensen. Tegelijkertijd is het wel mogelijk om een chatbot of andere vormen van AI te gebruiken om je app te ontwikkelen. Nou, nu weet ik dat de kosten van een app, die beginnen zo'n beetje. Hè, maatwerkontwikkeling door een professioneel bureau, een beetje vanaf €30.000 en dat loopt snel op. Kun jij ook iets zeggen over wat voor een extra toevoeging aan kosten het zou zijn om zo'n eigen chatbot te hebben die je traint op basis van zo'n ChatGPT API? Weet je daar iets van? Hoeveel uren of hoeveel kosten komen daarbij kijken?
Ja, het hangt er ook een beetje vanaf hoe ver je wil gaan en hoe goed je hem wil hebben. Maar in basis is dat vrij eenvoudig. Zijn de kosten daaraan plakken, dat vind ik wel lastig. Hangt ook een beetje van je technologie af. Maar het is niet, het hangt er ook heel erg vanaf of je weet wat je doet. Ik kan het vrij snel in elkaar zetten.
Oké, dus hoeveel uur zou jij eraan kwijt zijn dan, Hans, om gemiddeld een redelijke chatbot te bouwen?
Een uur.
Nou.
Maar dan heb ik gewoon een chatbot. En ik kan daar mijn content in gieten.
Ja.
En dan, maar goed, om dat in te bouwen in een app op de juiste manier, dan moet er natuurlijk een soort chat interface, dan moet er ook iets in de grafische user interface gebeuren. En ik denk dat daar meer werk zit, bijna dan aan de achterkant.
Oké, maar dat is wel goed om te horen. Dus dat die kosten niet zo hoog hoeven te zijn, zeker als je al bestaande technologie kunt doorbouwen. Dus je hebt je eigen chatbot al gebouwd op ChatGPT of Gemini, en die kun je dus tweaken, en dat is eigenlijk al genoeg. Dus dat hoeft helemaal niet zo complex te zijn. Het gaat meer om de integratie in de app en ja, de UI naar de gebruiker. Interessant, leuk. Nou Hans, jij vertelt meer tijdens Apple Festival hierover op 23 april. En dan ga je meer vertellen ook over hoe je dat kunt doen voor bepaalde doelgroepen. Kun je vertellen, tipje oplichten van de slide om mensen een beetje warm te maken hiervoor?
Nou, ik ga natuurlijk wat meer vertellen over large language models dan ik hier kan. Ook omdat ik dan meer visueel aan het werk kan gaan. Ik ga demonstreren ook hoe het werkt. Dus echt laten zien live dat het ook echt kan. En dan is het geen gestaged video, maar een echte demo. Dus daar kan ik niet in faken. Maar ja, meer dan in deze podcast zal ik het ook echt laten zien hoe dingen werken. En wat dieper uitleggen ook hoe je je eigen chatbot maakt op basis van eigen teksten. Ja, hoe dat een beetje grofweg werkt onder de motorkap, zonder al te diep te gaan. En dan in de workshop daarna neem ik mensen echt mee de diepte in om het zelf te gaan doen.
Oh, interessant. Lijkt me heel erg leuk. Jacqueline, er zijn meerdere sessies ook tijdens April. Hè? Dus Hans heeft een mooie sessie. Welke andere sessies zouden eventueel interessant kunnen zijn voor mensen met een idee voor een app?
Ik denk dat het interessant is om naar de netwerklunches te gaan. We hebben dus op de dag dat Hans spreekt, hebben we ook een netwerklunch in Utrecht. Dus dat is in de middag. We hebben een netwerklunch in Rotterdam en we hebben een netwerklunch in Amsterdam. En er zijn allemaal specialisten die alles weten van het bouwen van een app. Ik denk dat dat heel interessant is. Mocht je zelf al een app hebben. We hebben een aantal journalisten deze editie. Maar ook mensen die weten hoe je in de App Store meer gebruikers kunt krijgen. Op 23 april wel dezelfde dag, maar dan na de workshop van Hans is er in Amsterdam Woezon en Clever Tap. Die vertellen je alles over hoe je meer gebruikers in je app kunt krijgen. Dat is natuurlijk wel belangrijk, want als je iets moois hebt gemaakt, wil je ook dat mensen het gaan gebruiken. Als je gewoon naar de website gaat, dan zie je vrij snel het knopje programma. En daarop kun je deze events. Je had het net over UX. We hebben ook voor mensen die wat meer willen weten van UX in Amsterdam een UX-workshop. Kun je ook voor opgeven. Dus genoeg events om eigenlijk in te stappen. Als je niet nog een volledige expert bent, maar gewoon nieuwsgierig bent naar deze wereld, is er genoeg te doen om kennis te maken met experts die apps bouwen en vormgeven en in de markt zetten.
Helemaal goed. Leuk om te horen. Ik heb ook nog een bonus voor mensen die zoiets hebben. Ik wil grijpen deze wereld van techniek en zien welke ontwikkeltechnieken er allemaal zijn. De opties naast elkaar. Dat noem ik de ontwikkelingsvergelijker. Dan zijn je eigenlijk alle technische mogelijkheden op een rij, zodat je kunt meepraten, meedenken in bijvoorbeeld de sessie van Hans, maar ook in een gesprek met een ontwikkelaar. Dat vind je op appspecialisten.nl/vergelijker en daar kun je die gratis downloaden, gratis PDF ontwikkelingsvergelijker. Dus dat geeft misschien een mooi opstapje om daarna ook naar het festival te gaan. Hans, voor jou de laatste vraag. Welke laatste tip heb je voor mensen die een idee voor een app hebben en die nu luisteren?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, en dat is denk ik ook een beetje jouw specialisme, dat je heel goed kijkt of je die app wel echt in de markt, of er behoefte aan is aan wat jij hebt bedacht. Want ik heb zelf vrij vaak als ontwikkelaar gedacht van, wauw, ik denk dat hier behoefte aan is, ik ga het bouwen. Ja, en ik denk dat, mijn ervaring is dat het veel beter werkt dat als je ergens bij een bedrijf werkt en je denkt, dat je echt een concrete case hebt van, dit gaat echt heel veel opleveren, in plaats van dat die uit je eigen hoofd komt. Dat marktonderzoek en die marketing is eigenlijk bijna het belangrijk, is ongelooflijk belangrijk in je traject.
dit was de aflevering van een eigen app over hoe je AI gebruikt voor apps. Nou, ga even kijken of April iets voor jou is. Aprilfestival.com. Download de ontwikkelingsvergelijker. En dan zie ik jullie volgende week weer voor een eigen app.